openen samen Gods heilig woord en lezen uit de eerste brief van het eerste hoofdstuk van Colossenzen, de versen 1 tot en met 23. Colossenzen 1 van 1 tot en met 23.
Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods en Timotheus de broeder. De heilige en gelovige broeder in Christus die te Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis Gods. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben, door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. De welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, in het lichaam zijns vleeses, door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
Als tekst noem ik u, grondslag voor het catechetisch onderwijs uit Colossenzen 1, versen 12 tot en met 14. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En er zijn weer woorden uit dit hoofdstuk die we als grondslag van ons catechetisch onderwijs zouden kunnen noemen. Maar dit is al heel mooi. Staat in zondag 21 wat aan de beurt is, wel heel wat. Maar eigenlijk geldt dat van elke zondag. We willen er proberen iets van te zeggen. Zondag 21. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord, in enigheid des ware geloofs, van den beginnen der wereld tot aan het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat ge door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen, allen en een ieder, als lidmaten aan de Heere Christus en dan als een schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Wat gelooft ge van de vergeving der zonden? Dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Nee, geliefde gemeente, we gaan het vanmiddag niet over onze kerk hebben. CGK bedoel ik dan. Of de HHK, of de gereformeerde gemeente. Als we daarover moesten spreken, dan zouden we straks alleen maar reden hebben om bedroefd naar huis te gaan. Het is een meer opwekkend onderwerp vanmiddag vanuit de catechismus. Het gaat niet over een instituut. Het gaat over het lichaam van de Heere Jezus. Daar gaat het over. De Heere Jezus heeft een lichaam. En dat is zijn kerk. En het gaat erom dat u ook tot dat lichaam mag behoren. Dat gaat niet buiten Christus om, dat begrijpt u dan. En dan hebt u Christus daarvoor nodig. Wat dunkt u van hem? Deze kerkvergaderende kerkvorst, de koning der koningen en de heren der heren. Als je ziet wie hij vergadert tot die kerk, zou het dan vandaag niet kunnen? En zou het voor u niet kunnen? Tot nu toe zijn het alleen maar zondaren die hij verzamelt, vergadert tot zijn lichaam. Zou het dan vandaag en zou het dan voor u of jou niet kunnen? Zou je niet bij dat lichaam willen behoren? Het kan, omdat het hoofd Christus is, de zaligmaker. Nee, we geloven niet in deze kerk, wel dat hij er is. We geloven in het hoofd van de kerk, in Jezus Christus. Ik geloof in God en ik geloof in Jezus Christus en ik geloof in de Heilige Geest. Dat is het voorwerp van het geloof, de kerk niet. De kerk is de vrucht van de prediking, de vrucht van het werk van Christus. Daarom, als we in Christus geloven, dan geloven we ook dat er een kerk is. Christus is nog nooit zonder zijn kerk geweest. Dat is een eenheid. Waar het hoofd is, daar is ook het lichaam. Leeft het hoofd, dan leeft ook het lichaam. En ja, of die kerk groot is van Christus, heel groot. Ontzaggelijk groot. Een kerk die er is vanaf het begin van de wereld en die er zal zijn tot in der eeuwen eeuwigheid. Ja, als we om ons heen zien, zou je kunnen denken en met Elia in de put terechtkomen. Er komt eigenlijk niet zoveel uit van die kerk van Christus. U moet nooit te klein van Christus denken. Wij zien niet alles. Wij weten niet alles. Elia zei, ik ben alleen. Ik ben helemaal alleen. Zou dat zo zijn? God heeft hem gelijk recht, heeft alles gelijk recht gezet. Elia, 7000 hoor. Waarvan ik heb gezorgd dat zij de Baal niet dienen, maar mij. En dat was in dat goddeloze 10-stammenrijk. Als u zegt, ik geloof in God, dan gelooft u ook in zijn macht. Dan gelooft u in zijn heerlijkheid. En de heerlijkheid van deze koning, dat is het getal van zijn onderdanen. Hij heeft een grote kerk. Wat zal dat wat zijn als we straks heel de kerk zullen zien? Ja, als we straks heel de kerk zullen zien. Als we al die mensen zullen zien vanaf het begin tot het eind. En Christus is nog lang niet klaar. Elke dag gaat hij door met zijn werk. Dat moet ook hoop geven. Ja, er komt wel een eind aan de tijd. Dat is zo. Maar nu de tijd er nog is, is hij aan het werk. Daar moet u van uitgaan. En daarom is het vreemd als u Christus niet nodig hebt. Is het vreemd als u hem op zijn plaats laat. En niet vraagt wat uw vader of uw moeder, denk ik, hè, u geleerd hebben toen u nog bij ze op schoot zat. Laat me van uw grote kudde ook een schaapje mogen zijn. Ja, bidt u dat? Ook als je oud geworden bent. Laat mij van uw grote kudde ook een schaapje mogen zijn. Het gaat in de catechismus vanavond over de kerk dat die uitverkoren is. En dat betekent in ieder geval niet dat u moet afwachten of u ook uitverkoren bent. Iedereen die door de Heere wordt getrokken, iedereen die onder de beademing van de Heilige Geest mag zijn, iedereen die de Heere zoekt zal hem vinden, zal ontdekken dat het de Heere is die bij hem of bij haar begonnen is. Dat is de uitverkiezing. Dat zien we in Handelingen zo heel duidelijk. Ook in het stuk wat we gelezen hebben, Kolossen. Er was geen kerk, maar er kwam een kerk. Door toedoen van Christus. Dat is de uitverkiezing. Hij verkiest hetgeen niets is. Het schuldige, het zondige. De uitverkiezing, ze komen er allemaal achter dat ze zeggen, Heere, wat ben u groot, dat het ook voor mij kan. Dat u mij onder het evangelie bracht, want daar, geliefde gemeente, hebt u nou ook weer niet voor gekozen. Hè? Dat zei de jongen die afscheid nam van zijn dominee. Ik heb er zelf niet voor gekozen, dus ik ga. Ja, zei de dominee, je hebt gelijk. Je hebt er zelf niet voor gekozen. God deed je onder het woord brengen. God trok je naar zich toe, toen je nog zo klein was. God kwam in je leven. Je neemt afscheid van hem. Ja, dat is toch wel heel erg als dat gebeurt, nietwaar? Dat we het gewoon niet zien. Terwijl we misschien tegen grote dingen aankijken, je moet uitverkoren zijn en de wonderen niet zien dat je onder het evangelie mag zijn. Man, de meerderheid om ons heen, die zit niet onder het evangelie. Ook juist vandaag niet. Ze zitten wel ergens, maar niet onder het evangelie. En morgen op je werk, dan kom je het weer te weten, dan kom je het weer te horen waar ze dan gisteren en vandaag gezeten hebben. Maar niet in een kerk. Maar wij zitten er wel. Voel u zich dan ook niet bevoorrecht? Krijg u ook niet een beetje ogen voor wat verkiezing eigenlijk is? Ik zoek hem ook niet, want ik ben net als de wereld. Maar ik mag hier toch zitten. Dat is toch wel heel groot. Ja, en daarom, wat gelooft u van die heilige algemene christelijke kerk? Ja, zo wordt dan de kerk genoemd. Heilig, omdat het hoofd heilig is natuurlijk. Worden zij ook heilig? Betekent ook afgezonderd van de wereld. De kerk is algemeen, katholiek staat er eigenlijk. En dat wilde Luther eigenlijk liever niet, dat woord. Dat vond hij te rooms. Maar dat staat wel in het oorspronkelijke, katholiek. Betekent wel algemeen, maar betekent ook bijzonder. Ja, bijzonder. De kerk is heel bijzonder. De kerk is een wonder. Een bewijs dat God leeft. Een bewijs dat God er is. Een bewijs dat de Heere werkt. Ja, u moet naar om u heen kijken wat u ziet ook. Hier beneden, dat de kerk er is, dat er zijn die de Heere vrezen. Die wandelen in zijn wegen, dat is een wonder van zijn macht en van zijn genade. Een bewijs dat hij bestaat. Als mensen achter de duivel aanlopen, ja, daar hebben ze dan zelf voor gekozen. Dat hoeft de duivel nou ook weer niet op zijn eigen rekening te schrijven, want hij heeft een makkie aan ons, hè. Ja, toch? Maar als er één achter Christus aanloopt, al zou het er maar één zijn, dat is een groot wonder van zijn genade. Hij ging naar die tollenaar die bovenop zijn geld zat en hij zei, volg mij. En Matthäus stond op en volgde hem. Wat is dat? Dat is zijn genadekracht, zijn liefde die Matthäus er niet voor over had, dat hij daar zou blijven zitten tot zijn dood. Maar die trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ja, een christelijke kerk, eigenlijk staat er in het oorspronkelijk de kerk van Christus. De kerk is van Christus, ja. Niet ons eigendom, maar van Christus. En daarom gaat het goed met de kerk. Omdat het zijn eigendom is. Hij zorgt voor zijn kerk. Wat gelooft u ervan? Wel, dan komt er een heel mooi antwoord en er staan heel veel dingen in. Maar u moet eerst de hoofdzin even zien. Wat gelooft u van de kerk dat de Zoon van God vergadert? Ja, dat is de hoofdzin. Dat de Zoon van God vergadert. Er staan een hoop dingen tussen, ja, dat zie ik ook wel. Maar u moet ook dat zien, dat is de hoofdzin. De Zoon van God is bezig. Hij vergadert. Dat wil zeggen, hij roept uit de duisternis, zoals we het Colossense 1 hebben gezien, tot zijn wonderbaar licht, maar hij verzamelt. Hij brengt bij elkaar. Hij vergadert. Ja, het wordt één grote kudde. Eén herder onder één kudde met één geloof. Hij vergadert. En ja, beschermt die kerk staat er dan bij ook, dat hebben ze ook nodig. Want een kudde schapen begint niks tegen, zelfs één wolf niet. En er lopen meer wolven rond in de wereld. Die het gemunt hebben op de ondergang van de kerk. Ja, de goede herder beschermt ze ook. Ja, ze moeten niet aan zijn kudde komen. Dan komen ze aan hem. Hij beschermt ze. Ja, door woord en geest. Hij scheldt de boze. Hij neemt het voor zijn kerk op. Ja, en hij onderhoudt zijn kerk ook. Dat doet een herder natuurlijk ook. Ze hebben ook onderhoud nodig. En dat doet hij ook. Hij zorgt voor alles. Het is echt zijn kerk. Het is allemaal zijn werk. Hij vergadert. Hij maakt een geestelijke heilige familie. Zou je daarbij willen horen, bij die familie? Misschien heb je wel een hele fijne familie. Fijn is dat als je zo goed met elkaar omgaat, hè? Als je je niet alleen voelt. Als er meeleven is, is veel eenzaamheid. Veel alleen zijn. Sommige mensen hebben een hele kleine familie. Andere mensen die hebben wel familie, maar de meeste kijken niet naar elkaar om. Dat geeft heel veel eenzaamheid. Maar de Heer Jezus vergadert tot één familie. Die om elkaar geven. De liefde die er in zijn hart is, die stort hij ook uit in de liefde van al zijn leden. Ja, ze gaan hem ook lief krijgen en ze gaan elkaar lief krijgen. En dat geeft in deze koude en goddeloze en vijandige wereld toch een heel innig en warm gevoel om bij de kerk te mogen horen. Hoor je erbij? Ja, dan ben je nooit alleen. Christus is dan je hoofd, maar de leden van het lichaam zijn velen. Je bent niet alleen. Ja, dat is ook wel een roeping, dat weet ik ook wel. Christus is altijd trouw aan zijn roeping. En de leden moeten er altijd weer bij bepaald worden en bij de les gehaald worden. En gewezen worden op hun verantwoordelijkheid. En daarom ook de wet, heb elkander hartelijk lief. Dat hoef je tegen de Heer Jezus niet te zeggen. Die heeft lief. Ja, die heeft echt hartelijk lief. Maar hij stort zijn liefde uit ook in het hart. Dat is de roeping. Je hoort tot een gezin. Het huisgezin van God. En als Christus je zaligmaker is, dan kom je er ook achter dat God je vader is. En ik zou u willen vragen, nu, wat wil een zondig mens nog meer? Nou, zeg op, wat zou u nog meer willen dan dat Christus je hoofd is, je beschermer, je bewaarder, ook in de verzoekingen die over de wereld gaan, ook in de machtige wolven die altijd weer loeren op de schapen van zijn kudde. En als God je vader is, dan kan niets je overkomen. Ook al hakken ze je hoofd eraf. Ja, dat is dan niet erg. Dan verlies je Christus en God ook niet mee. En het leven dat je verliest, krijg je weer terug. Ja, tot die gemeente te mogen behoren. Door genade. Uit het ganse menselijke geslacht. Vanaf het begin van de wereld is hij daar dus al mee bezig. En dan kunnen we in Gods woord allerlei mensen aanwijzen hoe wij geloven dat ze tot de christelijke kerk behoren. Ja, in het Oude Testament mag je die kerk ook al christelijk noemen. Ja, ze werden pas na Jezus' hemelvaart christenen genoemd. Maar de kerk van Christus toen was er ook al. Hè? De kerk is van Christus ook. Abraham, Jacob ook, David. Ze behoren allemaal bij de kerk van Christus. Van de gezalfde, van de Messias, van het hoofd. Dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente vergadert. Ja, en dat door zijn geest en woord. Hij doet dat door de meest eenvoudige middelen. Bijvoorbeeld door een preek. Het hoeft helemaal geen lange preek te zijn. Het kan ook een hele korte zijn of een enkel woord. Zoals bijvoorbeeld de stokbewaarder in Filippi, de gevangenbewaarder, die kwam in een nood terecht. En wat moeten we doen, wat moeten we doen? En toen zei Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Nou, wat is dat nou voor een preek? Dat is maar één zin, hè? Ja. En die man werd er gelijk door ingewonnen. Dat is het geheim dat Christus werkt. Hij gebruikt het woord. Hoeft maar één woord te zijn, maar het is wel het woord van God. Dat ook gezag heeft. Kracht doet in het hart van mensen. Ja, en dan doet hij dat door geest en woord. Woord en geest zeggen we dan. Hè? Vanmorgen zongen we, Heer, maak mij u bewegend door uw woord en geest bekend. Ja, dat woord is wel goed, zelfs volmaakt. Men keert niks aan, maar aan mij des te meer. Ja, dat heb je misschien ook wel ontdekt, hè? Ja, onze ja-maars bijvoorbeeld kunnen zomaar naar boven komen. Onze bedenkingen of onze onwilligheid. Ja, dat kan zomaar in de weg zitten. Ja, want alhoewel we het hebben over het allergrootste geluk, laat de mens dat van nature gewoon liggen hoor. Ja, alhoewel het gaat over de allergrootste schatten, laat de mens dat gewoon liggen. En loopt hij achter andere dingetjes aan. Waar ik nog voor betalen moet ook. Loopt hij gewoon achter de muziek van de wereld aan. Ja. Als dat allemaal in de weg staat, weet je, daarom is nu de Heilige Geest nodig. Die ons overtuigt daarvan. Dat er maar één plaats is waar je het geluk kunt vinden. Dat is aan de voeten van de zaligmaker. O, ga maar naar hem toe. Ook als je zeker weet dat je niets hebt en niets bent. Zeg dat maar eerlijk tegen hem. En hij zal u dat ook eens goed leren dat u gelijk hebt als u denkt dat u niks bent en niks hebt. Maar hij gaat u ook overtuigen dat hij alles voor u heeft. Alles. Dat u dus door woord en geest, de Heilige Geest is zo nodig. En dat komt alleen maar door onze weerbarstigheid en onze ja-ma's en onze bedenkingen en zo. Ja, we kunnen onszelf echt in de weg staan. Hè? Echt heel erg in de weg staan. Ook met allerlei dogma's die in ons leven, allerlei overdenkingen. En dat we bijvoorbeeld echt vasthouden aan het feit dat onze vader die zo bekeerd is, dat wij ook zo bekeerd moeten worden. Als dat niet zo is, dan gaat het niet. Dan is het niet voor ons. Als we niet kunnen vertellen wat onze oude oma vertelde, die kon nog eens vertellen, ja, van de wegen des Heeren. En als wij dat niet kennen, ja, dan betekent dat dus dat wij er buiten staan. Ja, zulke dingen kan een mens allemaal in de weg staan. Dus de Heilige Geest is nodig om alles op te ruimen. Alles weg te vagen. En je gewoon een ellendig en arm mens te maken die aan de voeten van Jezus terechtkomt. Ja, die zal ons overtuigen, hoorden we de vorige keer. Hè? En die zal ons brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Woord en geest. Dat betekent ook dit. Dat wij die middelen die hij gebruikt, ook moeten gebruiken. Natuurlijk. Dat is toch logisch? De middelen die hij gebruikt, het woord, moeten wij dus ook gebruiken. Ja. Geen mens wordt er zalig als hij dit woord laat liggen. Als hij niet in dat woord leest. Als u dat woord niet onderzoekt, ja, geen mens wordt er zalig als hij niet eigenlijk zijn... Ja, zegt u, het is toch de Heilige Geest die het doet, ja, maar hij gebruikt de middelen, hoor. En ik weet heel goed dat de Heilige Geest ook onmiddellijk kan werken. Dat kan hij ook. Zodat hij je beet grijpt als in de kroeg zit. En niet in de kerk. Dat kan ook. Maar u moet aan zijn werkdenken als degene die vooral voornamelijk het woord gebruikt. En daarom moeten wij dat ook gebruiken. Ja. En dan brengt hij tot het ware geloof, zegt er, in enigheid des ware geloofs. Ja, we hebben dus niet allerlei soorten geloof. Het is maar één geloof. Het geloof in Christus. Dat ene geloof, dat vindt u in de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, gaat zomaar door. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. En in geloof in de Heilige Geest, enzovoort, enzovoort. Dat is het enige, het ware geloof. Het geloof dus in God. Als er iemand is, een collega, die zegt, wat geloof jij nou eigenlijk? dan zou je de 12 artikelen kunnen citeren. Maar ik hoop dan wel dat u het doet met uw hart, hè? Ja. Dat u echt, want dat voelt de wereld dan, dan zijn ze zo bot als wat, haarscherp aan. Als u vanuit de beleving spreekt of vanuit de hoogte, een ander veroordelend, ja, ik geloof. Nee, als dat je hart mag hebben, ik geloof in God. Enzovoort. In enigheid is ware geloof. Het geloof richt zich dus altijd op het ene voorwerp van het geloof, en dat is God drie enig. En hij vergadert die kerk van het begin, vanaf de wereld tot aan het eind. Hij gaat dus nog steeds door. Hij bewaart die kerk, beschermt die kerk, onderhoudt die kerk. En dat ik daarvan, zegt hij, een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Ja, natuurlijk zegt deze man het. Die weet het. Het is een man die aangeraakt is door de Heilige Geest. Een mens die ontdekt heeft waar het geluk ligt. Want als je hem vraagt, heb je al vast in het leven? Heb je troost in het leven? Heb je grond onder de voeten? Ja, dan moeten de meeste mensen met beschaamde kaken stilzwijgen. Maar hij zegt dat ik het eigendom van Jezus Christus ben. Daar begint catechismus mee. Het is een belijdenis. Hè? Wat is uw enige troost? Heb je troost? Ken je die troost? Ja. En deze man die weet het. Weet je het altijd zeker? Ik weet niet wie dat vroeg, maar die vraag die kan zomaar opkomen. Hè? Weet je het altijd zeker? Als het geloof gelooft, ja, dan weet je het. En het geloof moet geloven, dat is zo. Maar het geloof kan ook aangevallen worden en bestreden. En het kan ook best zijn dat je een zondeval maakt. En dat je erachter komt dat je niet beter bent dan de wereld. En dat Jacob eigenlijk helemaal niet beter is dan Esau. En Petrus niet dan Judas. En David niet beter dan Saul. Ja. Waar kom je dan wel achter, hè? Als je je eigen natuur leert kennen. Want ja, dat doet de Heilige Geest ook, hoor. Die op Christus aanwerkt, die gaat toch door met dat werk. Dat je het leven alleen in hem moet zoeken, buiten jezelf en niet in jezelf. Dus, maar ook dat hij overtuigt van dat het in ons niet is, maar in hem alleen. Ja, en dan kun je het zicht op Christus echt verliezen. Ja. En als je Petrus zou tegenkomen, Petrus, waarom weent gij zo? Omdat ik hem verloochend heb. Dat zegt hij dan. Maar Petrus, u bent toch een kind van God? Ja, dat is het nou juist. Ik weet het niet meer. Ik ben alles kwijt. Ja, dat gebeurt dan. En hoe komt het dan weer goed met zo'n man? Ja, door het hoofd van de kerk. Ja, dat hoofd heeft zijn lichaam lief. Dat hoofd heeft alle leden van dat lichaam lief. Daarom stond hij op. Daarom zocht hij ze op. Hij loopt achter ze aan. Komt wel goed. En als Petrus dan weer bij Jezus op schoot mag zitten, dan weet hij het weer. Ik ben ook van de familie. Ja. Ik geloof het. Ik mag het echt geloven. Dan geeft de Geest je die zekerheid. Als je op Christus mag zien. Christus, die voor de zijne leed stierf en ook opstond. En leeft tot in alle eeuwigheid. Hebt u die ervaring ook? Dat Christus te vertrouwen is. En dat hij nooit beschaamd. En dat hij nooit wegloopt. En dat hij nooit zegt, nou ben ik je zat. Heeft hij dat schaap van de goede herder ooit wel eens tegen je gezegd? Ik weet zeker van niet. Dat doet hij niet. Nee. Als ze in de schuld komen omdat ze schuld hebben, dan belijden ze dat voor hem. Maar wat hij dan doet is aannemen en zeggen, Petrus, ik heb je lief. Maar hij vraagt dan ook, ja dat hoort er ook bij, Petrus, heb je mij lief? Ja, dat vraagt hij dan ook. En dat durf je dan op zo'n moment niet te ontkennen. Heere, u weet alle dingen. U weet hoe het overhoop kan liggen in mijn leven. U weet hoe ik ben, dat ik niet te vertrouwen ben. Dat ik een grote mond kan hebben. Maar als het erop aankomt dat ik zo bang ben als een wezel. Maar u weet ook dat ik u lief heb. Dat weet u toch. En ja, Heer Jezus heeft niet gezegd, Petrus, ik weet het niet met je. De Heere weet het van die liefde. Ja. Je mag de liefde van Christus voelen en Christus voelt de liefde van zondaren. Dat voelt hij. En er is niets wat hem meer vreugde geeft dan de liefde van een zondaar. Echt waar, echt waar. Geef hem die vreugde. Geef hem veel vreugde. Hij heeft u toch ook vreugde gegeven. Hij heeft zijn leven afgelegd. Ja, en als dat een wonder wordt, dat hij erbij mag horen, dan weet je ook zeker van die uitverkiezing. Dan wordt dat een wonder, ja. Dat wordt dan geen dogmatisch stuk, maar iets van het wonder. Hij kwam naar mij en hij blijft ook bij mij en is mij getrouwd. Dat is de uitverkiezing. Hij zegt niet op een gegeven moment, nou is het wel genoeg geweest. Maar hij blijft komen. Hij blijft getrouw. En hij zal de schapen die hij in zijn hand bewaart, daarin bewaren. En niemand zal ze daaruit rukken. Niemand. En zo brengt hij tot die familie, de gemeenschap van heiligen. En dat is ook iets moois. Hè? Wat verstaat u daardoor? Nou, in de eerste plaats dat wij aan hem, met hem gemeenschap hebben. En van daaruit ook met de hele familie. Ja, de gemeenschap der heiligen. Ze worden hier dus heiligen genoemd en dat ze het lichaam van Christus zijn. Dat is een gemeenschap, maar die gemeenschap moet ook beoefend worden. Dat is de roeping. En die roeping die zal ook gevolgd worden, gehoorzaamd worden, als wij zien de liefde van Christus tot zijn lichaam. Ja, dus daarom heb ik daar ook even de nadruk op gelegd. De liefde van Christus tot zijn lichaam, dat werkt liefde uit. Tot Christus, ja. Maar dan ook tot zijn lichaam natuurlijk. Tot zijn kerk. Ik ga zijn kerk lief krijgen. Zijn werk. Tuurlijk. Dat kan niet anders. Dat is de geest die dat doet. Ik ga mijn broeders lief krijgen. Mijn zusters. Ja. Liefde gaat er komen in mijn hart. Liefde tot de ander. En dat zijn wat de catechismus hier noemt, de gaven die je ook aan anderen moet schenken. Christus schenkt zijn schatten en gaven. De heerlijke gaven van de vrijheid die er is. De vrijheid die hij geeft, die er is voor de kinderen van God. Niet die gebondenheid aan dit en dat, maar de vrijheid die er is. Die hij geeft in het dienen van de Here. In de wetenschap dat je voor zijn rekening ligt. Maar de gave ook van zijn liefde vooral in je hart. En al die heerlijke schatten die hij verworven heeft, zoals de vrede met God en het eeuwige leven. En het zijn allemaal schatten, maar die zijn ook tegelijkertijd gaven. Die geeft hij. Met andere woorden, die moet je ook niet voor jezelf houden, maar ook een ander daarin doen delen. Hij geeft al de zijnen schatten en gaven. Als je de gave hebt van het voor kunnen gaan in het gebed, dan wordt u geroepen om te bidden voor anderen. Elke dag. Ja, voor de wereld mag je het ook doen. maar meest voor de huisgenoten des geloofs. Want die staan in een strijd, de wereld niet. Die leeft maar voor het vaderland weg. Maar de kerk staat in een strijd. Die worden aangevallen door de vorst der duisternis. En door die vijandschap hebben ze kracht, bewaring nodig. En dan moet je voor elkaar gaan bidden. En daarom heeft de Heiland ons ook geboden te bidden, verlos ons van de boze. Niet verlos mij, dat egoïsme, dat gaan we afleren. Verlos ons van de boze. Je gaat bidden voor Gods werk op de aarde, voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Maar je gaat ook lief krijgen. Ja. En ja, wel doen aan alle mensen, zegt de Bijbel. Ja, allerlei mensen. Niet alleen die je voorkeur hebben, maar ook als je een akelige buurvrouw hebt, moet je die toch ook dan het pannetje soep brengen als ze ziek is. En niet zeggen, nou dat rare mens. Maar meest aan de huisgenoten van het geloof. Dat bedoelt Paulus, omdat de huisgenoten van het geloof dat nodig hebben. Sterkte, moed, troost, kracht. Ja, de wereld helpt zichzelf wel, de kerk kan zichzelf niet helpen. Dus die familie moet toezien op elkaar. En we weten niet wat voor tijden we nog zullen meemaken. In tijden van vervolging, dan heb je dat erg, hè? Die eensgezindheid. Dat is mooi, die familiariteit, dat omzien naar elkaar, het bidden voor elkaar. Dat heb je in tijden van vervolging ook nodig. Ja, want als je dan bijvoorbeeld door de vervolging je werk zal verliezen, dan is er gelijk werk voor de rest van de familie. De gemeenschap der heiligen moet dus beoefend worden. En die hebben dat er ook nodig, omdat ze dingen nodig hebben die de wereld niet nodig heeft. Wijze van spreken. Dus die gemeenschap der heiligen komt voort uit de gemeenschap met Christus. En wat is die gemeenschap met Christus? Dat is gegrond op de liefde. Dus die liefde die gaat functioneren naar de ander toe. En er zijn er mensen die zeggen, ik kan niks, ik kan helemaal niks. Er was ook een vrouw die zei, ik kan alleen maar breien. Nou ja, dat is heel wat als je dat kan, want ik kan het niet. Maar ze breiden dan voor Roemenië. Ja. Nou, heb je weer zoiets, hè? Ja, dan zegt God niet, nou, is dat alles wat je doet? Ja, Dorcas toch ook? Die kon ook goed naaien en breien en zo. En weet ik het allemaal. Allemaal voor een ander. Voor de gemeente. Ja, dat deed Dorcas. En daarom vonden ze ook zo erg dat ze overleed, hè? Kwamen die weduwen, die had ze dan met name verzorgd. Ja, die weduwen, die kwamen allemaal laten zien. Kijk, dat heeft Dorcas gemaakt. Dat is de gemeenschap der heiligen. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Hoeft niet gelijk allemaal aan grote en gewichtige dingen te denken. En denken dat je allemaal de zendingen moet. Maar die kleine, gewone dingen van elke dag, die vallen ook het meeste op bij de wereld. Gewoon de maatschappij waarin je staat. Dat je daar ook vriendelijk bent naar buiten toe. En een ander laat voorgaan en zo. Dat hoort er allemaal bij. Ja. Maar het gaat nu om de gemeenschap van de heiligen. Ja. En ja, die gemeenschap der heiligen die houdt niet op als je een broeder verliest. Of een zuster. Door de dood. Nee. Ik ken er al heel wat die daarom mogen zijn. En van wie ik nog steeds houd. Ja, de liefde houdt nooit op. Liefde vergaat nimmer meer. Ja, en ik hoop ze terug te zien. Ja, ik houd nog steeds van ze. Die gemeenschap der heiligen, dat geeft een band die nooit meer zal verbroken worden. Nooit meer. Nee. Nee hoor. En dat maakt ook straks het leven op de nieuwe aarde zo zalig, zo gelukkig. Geen partijen meer, geen 20 of 30 kerksoorten meer. Nee, één zijn, één familie. En toch, als het gaat over schatten en gaven, dan heeft toch iedereen ook weer zijn eigen kwaliteit. En ik denk dat dat daar ook zo zal zijn. Ja, ik weet er niet veel van, hoe dat daar zal zijn. Het zal een verrassing zijn wat we allemaal daar, als je daar komen mag, mee mag maken. Maar ik denk dat er ook wel verschillen zullen zijn. Want in de natuur zijn er zoveel verschillen, dat ligt aan God. God is een God die schept en hij schept allerlei variaties en verschillen. Ja, daarboven juicht ook een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Ja, dat zijn geen oude mensen opeens, kinderen. Dus die zijn er ook, die horen ook bij die familie. En die hebben ook allemaal een taak. En hoe dat zal zijn, dat weten we dan niet. Maar de liefde, die zal er zijn. De liefde. Geloof is er niet meer. Hoop hoeft ook niet meer. Maar de liefde is er nog wel. Ja, en al die mensen. Ja, dan hebben we het toch nog even over de verkiezing. Goed? Ja. Ik weet niet hoe laat het is. Ja. Maar daar gaat het ook in het eerste antwoord over. De uitverkorenen. Wie zijn dat eigenlijk nog? Zal ik daar nog iets van zeggen? Als je dan die scharen ziet in de hemel, dan zeg je, ja, dat zijn de uitverkorenen. Al die mensen op de nieuwe aarde. Hè? Miljoenen natuurlijk. Tenminste, ik weet het niet, want dat zou je kunnen tellen. En de Bijbel zegt, je kunt ze niet tellen. Maar al die mensen daar. Dat zijn allemaal mensen die daar uit genade mogen zijn. Zonder enige uitzondering. Dat zijn allemaal mensen die moeten zeggen, hij heeft mij lief gehad. Dat zijn allemaal mensen die uitverkoren zijn. En moeten zeggen, niet ik, niet ik, niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam. U hebt het gewild. Het zijn allemaal mensen die vergeving van zonde ontvangen hebben. Zonder enige uitzondering. Mensen die dat nodig kregen. En daarom de vraag, ook in deze week van voorbereiding. Geliefde gemeente. En ik hoop dat er ook veel mogen meeluisteren. Want ik miste wel heel wat mensen in de kerk. Hè. Er zijn veel zieken. Ik hoop dat u ook mee mag luisteren, dat toch ook voorbereiding voor u mag zijn, toch ook, hè? Fijn dat je nog mee kan luisteren, nog mee kan kijken. Ik hoop dat het gezegend wordt, ook in deze week. Maar zeg, beantwoord deze vraag eens. Wie heeft er geen vergeving van zonde nodig? Ja, hoe thuis gereageerd wordt, weet ik natuurlijk niet. Is hier iemand die geen vergeving van zonde nodig heeft? Nou, niemand? Ook de ouderlingen en diakenen niet? Oh, wat is dat dan een rijke koning, hè? Die zo'n volk heeft. Vindt u dat geen goede koning? Een volk. Ja, ja, van zondaren, niet die in de zonde kunnen leven meer. Geredde zondaren, maar wel geredde zondaren. Oh, nou u weer. Geredde zondaren. Net als John Newton schreef, onder zijn brieven, hè. Was een echte SS'er. Goede zin van het woord. SS schreef hij onder zijn brieven. Saved sinner. Geredde zondaren. Ja, ze delen allemaal in de vergeving der zonden. En dat is dan zo mooi, dat staat hier dan ook op het eind. Dan gaat het niet opeens over een ander onderwerp. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Denk je, ja, dat is toch eigenlijk even een ander onderwerp? Nee, helemaal niet. De hele kerk deelt in de vergeving van de zonden. En daarom kan het ook voor u zondaar, als ge maar uw schuld wilde belijden. En God moet dan wel eens komen om je daar te brengen. Hè? God moet er altijd aan te pas komen om je daar te brengen. En worstelen met je. En je de vraag stellen. Hoe heet je? Wat is je naam? Jacob. Zo heten ze allemaal. Ja, allemaal. Jacob. Vreemd, hè? Ja, zo heten ze allemaal. Dat is toch een wonderlijk volk. Een volk dat met dezelfde naam. Bedrieger, leugenaar, zondaar. Ja, worstelen met God. Om de vergeving van de zonden. Om het heil dat nimmer meer vergaat. Wel nu, ik weet niet of u kunt zeggen, en deze week is dat weer heel actueel natuurlijk, of u echt weet dat uw zonden vergeven zijn. Maar ik vraag u wel, gelooft u in de vergeving der zonden? Ja, want u hebt net wel gezegd dat u een zondaar bent, hè? Ja, niemand stond op. Iedereen getuigde dat hij in zichzelf een zondaar is. Wel nu zondaar, gelooft u in de vergeving der zonden? Dat wordt elke zondag beleden. Ik geloof de vergeving der zonden. Wie in God gelooft, gelooft ook in de vergeving van de zonden. Dat is één, dat kan niet anders. Wie niet in de vergeving van de zonden gelooft, gelooft ook niet in God. Nee, dat kan niet. En wie niet in de vergeving van de zonde gelooft, gelooft ook niet in Jezus Christus, zijn Zoon. Nee. Maar wie in Jezus Christus, Gods Zoon, gelooft, de vriend van zondaren, die gelooft ook in de vergeving van de zonde. En die spreekt God daarop aan. Kijk, Jacob, hij zegt, ik laat u niet gaan. Hoe durf je, Jacob, dat te zeggen, brutaal aap die je bent, om dat tegen God te zeggen? Ja, dat is het geloof. Hij gelooft in de vergeving van de zonde. En waarom dan? Omdat God hem dat gezegd, voorgezegd heeft. Daar spreekt de ganse schrift van de vergeving der zonden. En hij mag het geloven. Heel de kerk deelt erin. En God wil er nimmer meer aan gedenken. Aan die zonde, ook aan je zondige aard. Nou, dat is ook weer wat. Je zondige aard, hè. Heb u er ook zo'n last van? Daar wil God ook niet meer aan gedenken. Weet u wat nou zo heel mooi is als het gaat over de vergeving der zonden? Wat betekent dat, dat God er niet meer aan wil gedenken? Dat hij ze werpt in een zee van eeuwige vergetelheid? Nou, als u een van de laatste ware panden gelezen hebt, daar ben ik dan later op ingegaan, is dat toch eigenlijk geen goede uitspraak. Hè? De zee van eeuwige vergetelheid, ja, dat betekent dat God er op een gegeven moment toch weer aan herinnerd zou kunnen worden. Zoals u zegt, oh ja, hè? Dat is waar, is dat ook gebeurd? Dan vergeet je dat, maar dan opeens komt het weer boven. Hè? Het is bij God niet zo dat het opeens weer boven komt allemaal wat je uitgespookt hebt. Hij wil er niet meer aan gedenken. En waarom niet? Omdat hij aan al uw zonden heeft gedacht op Golgotha. En geen van uw zonden heeft overgeslagen. Al uw zonden stonden klaar en helder voor hem. Maar die zijn allemaal als een tsunami op Christus aangelopen. Hij heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En toen zijn al die zonden in de diepte der zee geworpen. En daarom gedenkt God er niet meer aan. Hij ziet in zijn kerk alleen Christus schitteren. U ook? Ja, Christus schittert. En zijn Vader door de Heilige Geest. God zegene zijn woord om Jezus wil. Amen.